In 2 Timotheus 4 zijn wij de vorige keer gebleven. 2 Timotheus 4 vers 7. Waar de apostel Paulus aan Timotheus schrijft. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Versen die van groot belang zijn, omdat ze een terugblik geven op de geschiedenis van de apostel Paulus en feitelijk gewoon op de loopbaan van de apostel Paulus, die hier ook genoemd wordt. Ik heb de goede strijd gestreden en het wordt herhaald met andere woorden, ik heb de loop beëindigd, maar dat is feitelijk hetzelfde. En vervolgens, ik heb het geloof behouden. We hebben daar de vorige keer al even over gesproken, want ik heb u van hieruit toch, dacht ik, in elk geval wel meegenomen terug naar 1 Timotheus 6... waar in vers 12 de apostel zei tot Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Waaruit blijkt dat het niet gaat om een strijd als zodanig. Ik heb u gezegd, alle mensen hebben altijd strijd. Dat komt altijd voor. Dat is een normale situatie ook eigenlijk. Maar het bijzondere van de gelovige is dat hij een heel aparte strijd nog heeft, namelijk de strijd des geloofs. Er staat niet strijd de strijd, maar er staat strijd de goede strijd. Strijd de goede strijd des geloofs, zodat erbij staat wat dan de goede strijd is. Het is een strijd die in de praktijk op neerkomt dat men moeite heeft, of dat men moeite wordt aangedaan, om te leven in het geloof of vanuit het geloof. Staat er trouwens ook bij, want er staat meteen, strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven. Daar komt het ongeveer op neer. Als men deze goede strijd strijdt, dan grijpt men naar ander leven dan het leven wat men van natuur ontvangen heeft. En tot dat eeuwige leven is men ook geroepen. Er staat ook, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Wordt tot Timotheus gezegd. Dat hij geroepen is tot het eeuwige leven, dat geldt voor elke gelovige uiteraard, en dat hij daarna zou moeten grijpen, en dat is de goede strijd. Dat kost moeite, want het betekent dat men aan de ene kant het tijdelijke, het vergankelijke leven zou moeten loslaten, en aan de andere kant zou moeten grijpen naar dit eeuwige leven. Dat is het probleem waar elke gelovige voor staat. In de eerste plaats is het een probleem vanwege hemzelf. De gelovige zelf die daar moeite mee heeft. In de tweede plaats is het zo dat anderen daar moeite mee hebben. Ik bedoel zo dat anderen hebben er moeite mee als wij de goede strijders geloof strijden. Dus wij grijpen naar het eeuwig leven, dan zeggen zij, ja, maar er is het nog wat anders. En wij draaien dat om. Als zij zeggen, ja, we zijn toch nog hier, dan zeggen we, jawel, maar er is ook nog wat anders. En naar dat laatste grijpen wij dan. Hè? Dat is hetzelfde als wat in Johannes staat. Johannes Evangelie, dat de Heer Jezus zegt, wie zijn leven zal willen bewaren, psyche, het leven hier op aarde, het oude leven, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, hier, die zal het behouden. Of wie zijn leven haat, staat er dan, in deze wereld, die zal het behouden. Maar die krijgt een ander leven voor terug, namelijk zoe, het eeuwige leven eigenlijk. Over die goede strijd worden ze ook gesproken in 1 Timotheus 6 vers 12. En ik zou u ook nog moeten laten zien, ik weet niet of ik dat gedaan heb, 2 Timotheus 2 vers 5. Een paar bladzijden verder. 2 Timotheus 2 vers 5, ik heb de gedachte in ieder geval wel genoemd. Daar staat, indien iemand ook strijdt, en we strijden de goede strijd des geloofs, indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, of bekroond zouden wij dan zeggen, want het gaat heus niet zozeer om een gouden kroon meteen, maar bijvoorbeeld om zo'n lauwerkrans, heet dat. U weet wat ze daarmee doen, hè. De Romeinen krijgen zo'n ding op het hoofd dat ze de goede strijd gestreden hebben, de Galliërs doen het in de soep, maar dat is weer een ander verhaal. Goed. Maar die kroon, die krijgt dan niet iemand die gestreden heeft, maar hij krijgt hem alleen als hij ook wettelijk heeft gestreden, staat er. Indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De strijd moet gestreden worden in overeenstemming met de voorschriften. Daar gaat het om. Hier gaat het om een strijd in vers 4 van 2 Timotheus 2 is dat strijd, namelijk oorlog. Zijn krijgshandelingen. En in 2 Timotheus 4 vers 5. Nee, 2 Timotheus 2 vers 5. Wordt gesproken over een strijd zoals die gevoerd wordt in de in de arena. Dat wil zeggen, in de, dat heeft iets met sport te maken. Met het bedrijf van atletiek, maar dan in de Griekse betekenis van het woord. Dus heeft te maken inderdaad met een strijd, een wedstrijd zouden wij zeggen. Maar die moet wel gehouden worden of gevoerd worden binnen de gestelde regels. En dat is waar Timotheus ook voor gewaarschuwd wordt. Namelijk dat het niet gaat om strijd alleen, want elk mens heeft strijd. Daar kun je niet op beroemen, daar is ook geen beloning voor. Maar de strijd als die wettelijk gevoerd wordt, daar is wel een beloning voor. Wanneer men die strijd tenminste volhoudt. En dat is wat Paulus van zichzelf zegt. Ik heb de goede strijd gestreden. Dezelfde gedachte kwam trouwens eerder in de Bijbel voor. Ik wil het toch even met u aanhalen voor de goede orde. Blader ik even terug naar Filippenzen. Dat heb ik vorige keer zeker niet gedaan. In Filippenzen 1. Daar wordt over die strijd gesproken in het laatste deel van het hoofdstuk. Filippenzen 1 vanaf vers 27, waar staat: alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, en met één ziel staat er eigenlijk, met één ziel, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Daar gaat het om. Daar worden de Filippenzen door de apostel Paulus opgeroepen om die strijd te strijden en dan zelfs om dat gezamenlijk te doen. Niet zomaar een strijd, maar er staat strijd door het geloof des evangelies. En het zal duidelijk zijn dat deze uitdrukking, die in het Nederlands wat onduidelijk is natuurlijk, maar dat deze uitdrukking spreekt over de strijd des geloofs. Want u moet begrijpen dat strijd des geloofs heeft te maken met geloof. Geloof namelijk in het woord van God. Geloof in het evangelie uwe zaligheid. Geloof in de boodschap, de blijde boodschap. Het evangelie wat van God tot de mens en meer bijzonder tot de gelovige komt. En het vasthouden aan dat woord, dat is de strijd. Het vasthouden aan deze blijde boodschap, dat is de strijd. Het is heel eenvoudig ook, ik heb het hier vaak genoeg voorgehouden. In de praktijk. Als ik een praktisch voorbeeld moet geven van die strijd van de gelovigen, waaruit dat in de praktijk bestaat, dan zeg ik dus heel eenvoudig dat die gelovige elke keer geacht wordt weer te kiezen tussen gehoorzaamheid of geloof aan het evangelie, de blijde boodschap die zegt dat de mens niet door werken maar door geloof gerechtvaardigd wordt, of de wet. Het is één van beide. Of hij kiest voor werken, en dat is wat men ons allemaal wil aansmeren natuurlijk, of wil opleggen, of hij kiest voor werken der wet in het algemeen, of hij kiest voor geloof in het woord en daarmee geloof in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En de strijd is altijd vast te houden aan het geloof des evangelies. En Paulus roept de Filippenzen op om dat gezamenlijk te doen. En dan moet je eens kijken wat hij dan verder zegt. Hij zegt: en dat gij in geen ding verschrikt wordt door of van degene die tegenstaan. Want diegenen die tegenstaan zijn tegenstanders, uiteraard. En dat zijn diegenen die vinden dat we niet uit geloof, maar uit werken zouden moeten leven. Zie, dat is een thema wat overal terugkomt, hè? In ieder geval in de beide Timotheusbrieven. Dus dat je in geen ding verschrikt wordt. Laat u niet wegjagen, betekent dat, hè? Want verschrikken betekent wegjagen in de praktijk. Dat je in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Zodat hier deze tegenstand zelfs positief wordt uitgelegd naar ons toe, waar we dankbaar voor kunnen zijn natuurlijk. Als die tegenstand er is, dan betekent het inderdaad dat we aan de goede kant staan zo ongeveer. Het wordt hier gezegd, kan het ook niet helpen. Het betekent inderdaad dat we aan de goede kant staan, want de tegenstand is altijd de tegenstand van de wereld. Het kan trouwens ook nooit anders. Wanneer wij leven uit geloof, zijn wij inderdaad vrij. En mensen die zelf uit geloof leven, zullen ons ook die vrijheid zo zonder meer geven. Want ze leven zelf in vrijheid en gunnen die anderen dus ook. Dat is een heel eenvoudige zaak. Daarom kan het ook zo zwart-wit, zomaar zonder voorbehoud gezegd worden. Tegenstand is gewoonlijk de tegenstand van degene die zelf aan de verkeerde kant staan. Die zelf onder de juk staan, die zelf in een gevangenis zitten als het ware, maar dan in de verkeerde betekenis van het woord, in de negatieve betekenis van het woord, en die ons er ook in willen hebben. En want voor de rest zou er geen tegenstand zijn, zou er eerder bemoediging zijn. Nou, hoe dan ook, er staat uitdrukkelijk: Vervolgens vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, waarmee u me ziet dat het gaat om een strijd des geloofs, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, als gevolg daarvan, hè, het zijn die twee totaal verschillende dingen, maar het ene is het gevolg van het ander. Als men gelooft en leeft uit geloof, zal men als gevolg daarvan ook lijden, maar dat brengt een strijd nou eenmaal met zich mee. Wij hadden vroeger in de militaire dienst recht 24 uur dienst en recht op ontbering, dus enig lijden hoorde daarbij. Ik geloof dat ze dat veranderd hebben, zowel de 24 uur als het recht op ontbering, maar goed. Maar het lijkt me duidelijk wat hier staat. Hè? U is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar als gevolg daarvan ook voor hem en dus met hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Want nu zien ze het niet op dit moment, want nu horen ze het, want Paulus schrijft het. Hè? Het komt via het woord tot hem. Het is diezelfde strijd natuurlijk waar Paulus het dan later over heeft in 2 Timotheus 6. Ik heb de goede strijd gestreden. Wat is deze strijd? De strijd om te geloven, maar als gevolg daarvan ook te lijden. En aangezien men het lijden en dus die tegenstand liever niet heeft, is men dikwijls geneigd om dan maar niet te geloven, of dan maar minder te geloven, of minder te leven uit geloof. En dat zou men niet moeten doen. Dat is wat hier duidelijk gezegd wordt over de strijd van een gelovige. Iets dergelijks komt ook naar voren in Thessalonicenzen. Dat is in 1 Thessalonicenzen 2... En dat is al heel herkenbaar, want in 1 Thessalonicenzen 2 vers 1 zegt de apostel, want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel, niet leeg is geweest, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet in Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Ik weet niet of je de zin zo gauw volgt, maar de apostel zegt in vers 2 dat hij voordat hij ooit in Thessalonica kwam al veel geleden had en dat deze prediking van het geloof al uitgebreid bestreden was en dat Paulus als gevolg daarvan dus ook al veel geleden had, waaronder ook in Filippi, daar komen wij zojuist vandaan, de brief aan Filippi. Hij zegt maar, ondanks dat wij dat al achter de rug hadden, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken. In veel strijds en dus ondanks veel strijds. Al die strijd die Paulus al achter de rug had, heeft hem niet verhinderd om toch deze blijde boodschap over leven uit geloof te prediken aan de Thessalonicenzen. En daar gaat het om, dat hij die strijd ook inderdaad zou volhouden en daarin trouw zou blijven, precies zoals we dus ook, zoals we juist op lazen in de laatste verse van Filippenzen 1. Want daar ging het om een vermaning tot standvastigheid, staat erboven. En hier in 1 Thessalonicenzen 2 komt de apostel er nader op terug, daar geeft er nadere toelichting van. Iets dergelijks wordt ook trouwens geschreven aan de Hebreeën, in de Hebreeën 10 is dat. Hebreeën 10. Waar de gelovigen worden opgeroepen om toch vooral met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade op een verse en levende weg. Hebreeën 10. En dan zegt hij in vers 32. Doch gedenk der vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geworden of geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. En de apostel wijst dus terug naar de geschiedenis van deze Hebreeën. En hij wijst erop dat ze in de vorige dagen, nadat zij verlicht waren geweest, nadat zij de blijde boodschap dus hadden gehoord, het licht van het evangelie, dus ze daarna, en dus als gevolg daarvan, veel strijd en dus veel lijden, het heet dan veel strijd des lijdens, veel strijd en dus veel lijden hebben verdragen. En hij roept vervolgens deze Hebreeën op om dat te blijven doen. Om te blijven wandelen in het licht wat ze eens ontvangen hebben. Om daarin te blijven, ondanks de strijd en ondanks het lijden wat daar het gevolg van is. Want het leven van een gelovige als gelovige is per definitie deze strijd. en feitelijk gewoon oorlog. Ja, want we hebben de strijd niet tegen, weet je wel, Efeze 6, hè? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten, de geestelijke boosheden, overheden, machten in de lucht enzovoorts. Dus daar gaat het om. Die zijn erop uit om ons alsnog van een leven uit geloof en uit de genade in Christus af te houden. Dat lijkt me wel duidelijk. Wat we vorige keer wel al hebben aangehaald was Hebreeën 12, en daar komen we nu met opzet aan het eind nog even op terug. Omdat daar in Hebreeën 12 vers 1 staat, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk, die ons zo gemakkelijk omringt, tegenhoudt. Ik weet niet of ik het wat zeg, maar deze dagen ben ik weer hevig aan het fietsen geslagen. En vorige week was het nog koud. En dan moet je dus een heel dik pak aan enzovoorts. Hè? Want dan moet je helemaal dik ingepakt, anders dan vat je helemaal meteen kou natuurlijk. Maar de afgelopen dagen was het weer grandioos mooi weer. Dan gaat het hele pak uit en dan rijd ik meteen 2 kilometer harder. Volgens de computer. Dus dat klopt dan. Hè? Dan ben je die hindernis kwijt enzovoorts. En dan gaat het een stuk makkelijker. Zo is het nou eenmaal. Want ik weet wel dat het hier gaat om een loopbaan lopen, maar je kan hem ook fietsen natuurlijk. Alleen heet het dan anders, hè. Maar het principe blijft gelijk. Al wat je hindert zou je af moeten doen, hè. En dat staat hier. Dus laat ons deze dingen afleggen. Laat ons met lijdzaamheid, dat wil zeggen dat er geleden wordt. En zelfs lang, afzien heet zoiets in deze, om in deze wielertermen te blijven. Er wordt langdurig geleden, dat is lijdzaamheid, dat betekent letterlijk geduld in het lijden. Hè. Laten we met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, en ik kom er nou met opzet op terug, om even stil te staan bij het woord loopbaan. Er staat loopbaan in de vertaling, maar in de grondtekst staat gewoon het woord voor strijd. De strijd. Maar zo kun je het niet vertalen, want er staat er, laten we met lijdzaamheid lopen, de strijd die ons voorgesteld is. Maar dan moet je natuurlijk vertalen met wedstrijd of zoiets, hè. Maar daar staat hetzelfde woord strijd als in 2 Timotheüs 4 waar wij vandaan komen. En als in al die andere teksten die ik u inmiddels genoemd heb. Precies hetzelfde woord. Agon. Strijd. Alleen hier vertaald met loopbaan. Want de strijd wordt ook voorgesteld niet alleen als oorlog, maar ook als een wedstrijd. En dus als een loopbaan die gelopen zou moeten worden. En op andere plaatsen wordt inderdaad het begrip loopbaan ook letterlijk gebruikt, maar hier vind je beide begrippen bij elkaar, de strijd en de loopbaan. Dus laat ons lopen de strijd die ons voorgesteld is, en vandaar dat lijden wat erbij hoort, waarbij meteen gezegd wordt dat we daarbij zouden zien op de overste leidsman, degene die voorop liep, betekent dat, de overste leidsman, en die de loopbaan ook voleindigd heeft en die deze strijd ook voleindigd heeft, de voleinder des geloofs, want hij liep niet alleen voorop, was de eerste, maar heeft die strijd ook voleindigd. Hij is de overste leidsman en voleinder. Van wat? Van de loopbaan uiteraard, volgens vers 1. Maar van het geloof, volgens vers 2. En daarmee is weer verklaard waaruit die loopbaan bestaat. Het is een leven uit geloof. En dat binnen de paden, binnen de regels die daartoe gesteld zijn, zoals we zojuist lazen in 2 Timotheüs 2. Hij moet wettelijk gelopen, oftewel gestreden hebben. Waarna van de Heer Jezus staat dat we op hem zouden zien, de vers 3. Want aanmerk deze die zodanig het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, omdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Want dat lijden, dat was het kenmerk van het leven van de Heer Jezus, ook niet alleen aan het kruis, want daar gaat het hier niet eens over, maar het gaat over zijn levenswandel en het gaat om de praktische tegenstand die hij ondervond van hen die tegenstaan, namelijk al die godsdienstige mensen om hem heen in die dagen. Want daar kwam de tegenstand vandaan, hè? Dat weet u toch, hè? De tegenstand kwam niet van de hoeren en tollenaren, maar kwam van de godsdienstige mensen om hem heen. En dat bepaalde zijn strijd. En zij waren ook degene die hem uiteindelijk kruisigden. Nou goed, deze strijd of deze loopbaan zou voleindigd moeten worden. En deze strijd, dan wel loopbaan, vinden we ook samen genoemd In één zin, namelijk in 1 Korinthe 9. In 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. waar staat: weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar het een de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Dat wil niet zeggen dat wat de gelovigen betreft er maar één is die deze prijs krijgt, want dat staat er niet. Want dan zou het erg dom zijn, denk ik dan maar van Paulus, om dit te zeggen. Want dan is het duidelijk wie die prijs krijgt. Nou, ik niet in elk geval. Dan is het of de Heer Jezus, op grond van Hebreeën 12, wat we zojuist lazen. Of het is Paulus, maar ik in elk geval niet, hè. Maar het gaat om het voorbeeld. Het gaat erom dat in de strijd is het normaal dat maar één de prijs ontvangt. En hij zegt, loop dan al zo dat gij die moogt verkrijgen. Dus je moet gewoon je best doen om dat vol te houden. Je moet weten waar je mee bezig bent. En je van die anderen verder niks aantrekken. Je loopt toch alleen. En dan staat er, en ieder die strijdt, om prijs staat er dan bij. Want het gaat natuurlijk om het lopen van die wedloop. Onthoudt zich in alles, moet zich beperken om deze prestatie te kunnen leveren. Er staat, deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Daar kom ik nog wel even op terug later. En er staat, ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. En dan herhaalt hij het en zegt, ik strijd, vertaald met kamp, want het is gewoon strijden hoor. Ik strijd al zo, niet als de lucht slaande, enzovoorts. En dan zegt hij in dit vers 26... Dus in één keer dat het een loopbaan is, ik loop. En hij zegt, in de tweede keer zegt hij, ik kamp, ik strijd. Dus het is inderdaad een loopbaan, namelijk een strijd. Daar gaat het om. De apostel Paulus noemt trouwens ook zijn levensloop in het algemeen een loopbaan die hij gelopen heeft. In Handelingen 20 geeft hij het daarover als hij afscheid neemt van de bekende ouderlingen uit Efeze. Dat kent hij waarschijnlijk, hè? Neemt hij officieel afscheid van de ouderlingen in Efeze en dan zegt hij ook dat hij zijn loopbaan moet lopen enzovoort. Dat is het ook, dus de hele koers van zijn leven als het ware, maar hij moet die loopbaan volbrengen. Ook over Johannes de Doper staat, dat wordt trouwens ook in Handelingen aangehaald, dat hij zijn loopbaan gelopen heeft, gewoon de weg die hem voorgesteld was met de consequenties van dien. Maar wat ik er nog over wilde aanhalen is Filippenzen 3. Dan komt het begrip loopbaan en strijd niet, weliswaar niet voor, maar de gedachte wel. In Filippenzen 3 is dat. Ja, dan moet ik eigenlijk en terug de draad opnemen. Er staat in vers 8. Dat het erom gaat dat hij Christus mogen gewinnen. Einde van vers 8 van Filippenzen 3 en dan vers 9. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit geloof is, die uit God is, door het geloof. En hier staan dus wet en geloof tegenover elkaar. Normaal gesproken zou tegenover elkaar staan wet en genade. Maar hier staat tegenover elkaar wet en geloof. Maar dat maakt niks uit, want geloof is geloof in de genade. Geloof is immers geloof in de blijde boodschap, het evangelie, wat ons zegt dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade en dus door geloof. Zo staat het in Efeze 2 bijvoorbeeld. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En als dus gesproken wordt over geloof, dan gaat het altijd tegelijkertijd over genade en andersom. Als het gaat over genade, gaat het om geloof uiteraard. En dus staan deze dingen tegenover elkaar. Maar de apostel zegt, het gaat er niet om, niet om mijn rechtvaardigheid uit de wet, maar het gaat om de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Nou, dat is de bedoeling. Daar richt de apostel Paulus zich op. Niet op de wet, maar op leven uit geloof. Daar komen we dus terecht bij die strijd of die loopbaan waar we nu al enige tijd over aan het spreken zijn. En dan volg ik hier de draad van de apostel Paulus verder. Er staat, opdat ik hem kenne en de kracht zijn een opstanding. Dat is hetzelfde als grijp naar het eeuwige leven. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hij wil toch de kracht van de opstanding van Christus leren kennen, zegt hij. Dat is toch hetzelfde als grijpen naar het eeuwige leven, wat we straks op een andere plaats lazen. Hm? Ja, Want dat leven, het eeuwige leven, is het leven wat door de opstanding tot stand kwam immers. Nou, dan staat er vervolgens. En de gemeenschap zijn leiders zijn doodgelijkvormig wordende, want wet ligt op de oude mens. En als u dus zegt, gaat mij niet om de rechtvaardigheid uit de wet, maar het gaat mij om geloof en het kennen van de kracht van zijn opstanding, dan komt het er inderdaad op neer dat hij zich uitstrekt naar het nieuwe leven wat is in Christus, het eeuwige leven waarnaar hij grijpt, en aan de andere kant het oude leven aflegt. En dat zegt hij ook, gemeenschap te hebben aan zijn lijden, zijn doodgelijkvormig wordende. Want als de oude mens doodgehouden wordt, dan betekent het inderdaad dat hij niet meer leeft onder de wet. En daar heb je de praktische beschrijving van deze strijd van de gelovigen. De strijd zit er dus inderdaad in, dat hij zich wel kan richten op de genade, het leven uit geloof. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij zijn oude leven, zijn natuurlijke leven, minder waard acht. Zo zit dat, daar staat hij toch.
Ik bedoel, dat is... Ja.
Nee, dat is wel erg gemakkelijk om te zeggen dat het tegen de Joden gaat. Maar het is natuurlijk primair tegen de Joden, omdat naar Bijbelse maatstaven de heidenen de wet niet hebben. Dat is Romeinen 2 waar dat staat. Hè? De heidenen hebben de wet niet en de Joden hebben de wet wel. En ook volgens Efeze bijvoorbeeld, Efeze 2... wordt gezegd dat het de wet is die de scheiding maakt. Colossens 3 zegt het trouwens ook. Dat het de wet is die scheiding maakt tussen Jood en Heiden. Het wordt het middenmuur dus afscheidsels ook genoemd en zo. Hè? Dus de wet maakt er scheiding tussen. Dus dat klopt wel. Maar het neemt niet weg dat dezelfde Romeinen 2 wat ik nu even aanhaal. Daar staat de heidenen, comma, die de wet niet hebben. Er staat meteen achter. Zijn zichzelf een wet. Dat wil zeggen, de wet werd niet gegeven aan de heidenen. Dat klopt. Maar denk nou niet dat de heidenen geen wet hebben, want ze hebben hem weliswaar niet van God gekregen, maar hebben er zelf een gemaakt. Dat is ook trouwens niks bijzonders, want Israël kreeg er wel een van God en maakte er toen alsnog zelf een. Dat is moeilijker om het even gauw uit te leggen, maar zo was het wel. Want ze namen de wet van God en legden hem toen zodanig uit dat het niet meer Gods wet, maar de hunne was. De Joodse wet, de Joodse instellingen, de Joodse feesten en noem maar op, in plaats van Gods wet en al die dingen meer. Nou, maar hoe dat ook zij, de schriftleert, met name Colossenzen, spreekt er ook over, dat wet niet slechts het beginsel is waaruit het Jodendom leeft, maar wet wet in het algemeen behoort tot de eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen, niet alleen de Joden, maar ook de heidenen leven onder wet. Ik laat het bepaald lidwoord nou maar even weg, voor het gemak. Maar het gaat om het algemene principe dat de mens, de heidenen dus ook, zichzelf wet te maken omdat ze dat noodzakelijk achten om voor de maatschappij. Maar dat is al heel hoog gegrepen. In de praktijk is het gewoon een vorm van zelfbevrediging hoor. Ik zeg het wat raar misschien. Maar laat ik zeggen, in de praktijk is het gewoon tot verzadiging van het vlees, want zo heet zoiets dan in Colossenzen. Men maakt zich wetten opdat men zich daaraan zou houden en opdat men daarna zou kunnen zeggen, wat heb ik me er toch fijn aan gehouden. Toch? Ik heb me zich op de borst kloppen, ik heb me aan mijn goede voornemens enzovoort, dat heb ik keurig gehouden enzovoort.
Ja, je kunt misschien nog op een manier zeggen, wat ben ik dankbaar dat de Heer mij gaat, dat ik dat allemaal kon doen.
Ja, nou kan niet wel weer, broeder Van Daken. Ja, dat is hetzelfde. Ja, dat is hetzelfde als die fariseer die zei, oh God, ik dank u dat ik niet ben als die anderen. Weet u wel? Het verhaal is dat de Heer danken voor dat je zo goed bent dat je inderdaad die wet kunt volbrengen. Ja, dat is helemaal fraai natuurlijk. Dat noem ik nog eens geestelijke hoogmoed, hè?
Dat is de regel der dankbaarheid, hè?
Ja, eigenlijk wel, hè?
Die behandelen daarvoor de kracht van de geest.
Ja. Ja, maar het is verzadiging van het vlees, zegt de schrift. Dus ik heb er ook helemaal niks aan toe te voegen. Maar het is wel zo dat als het over wet gaat, spreekt de apostel natuurlijk in de eerste plaats tegen het Jodendom, al was het maar alleen omdat natuurlijk de Bijbelse waarheid of het evangelie in de eerste plaats aan Joden gepredikt wordt. En in de tweede plaats is het natuurlijk zo dat de apostel Paulus zelf uit het orthodoxe Jodendom stamt. En in zijn prediking vind je dus altijd die achtergrond terug. Hij zal er zich dus in zijn prediking ook steeds tegen afzetten. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, dat hij dat doet. Dan hadden ze beter een apostel kunnen nemen. Had de Heer beter een apostel der heidenen kunnen nemen uit de heidenen. Maar dat is niet gebeurd en dan maar één uit de Joden.
Paulus het doet eigenlijk om ze af te leren om ook maar iets voor hun eigen beschadiging van dat vlees. Zomaar...
Ja, daar komt het op neer.
Dan gaat hij altijd maar. Ja. Heeft hij eigenlijk niet met eerlijke zoon niet veel succes in gehad? Want hij zegt tenslotte: allen hebben mij verlaten. Hij zegt tenslotte. Ja. Te zeggen, nou, ik heb het wel geprobeerd, maar niemand aanvaardt het eigenlijk.
Ja. Dan moet ik er wel een bemerking bij maken. Dat was Duits, geloof ik, een bemerking. Hè? Nou ja. Maar moet ik er een opmerking bij maken? Dat is deze: dat op zich het natuurlijk helemaal niet erg is dat bepaalde dingen gebeuren tot verzadiging van het vlees. Want zulke dingen zijn nodig af en toe. Dan moet ik een beetje reclame maken voor P. Wijnja hier. Doe meer met vlees dus. Dat is helemaal op zich niet zo erg. Als je er maar niet hoogmoedig van wordt en denkt dat een goden wel behagelijke zaak is. Het is niet goden wel behagelijk, het is de mens wel behagelijk. Je moet die dingen niet verwarren. Dus geen godsdienstige aangelegenheid dat je leeft onder de wet of dat je netjes houdt aan bepaalde regels. Daar heeft God helemaal geen belang bij, dat wordt ook duidelijk gezegd. Bij hem, bij God gaat het erom dat je rechtvaardigheid ontvangt van die van Christus. Rechtvaardigheid uit het geloof, want elke andere soort van rechtvaardigheid, en die bestaat dus wel, elke andere soort van rechtvaardigheid schiet voor God tekort. Kijk, in Filippenzen, het stukje waar ik net ben, kijk, dan moet ik toch verder teruggrijpen, daar staat in 3 vers 6, dat de apostel was naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Dus er wordt toch gezegd dat er een soort rechtvaardigheid in de wet is. Dat is een rechtvaardigheid volgens de normen van een zekere wet. En Paulus zegt, naar die normen was ik onberispelijk. Maar Gods normen liggen veel hoger en het blijkt dat aan Gods eisen helemaal geen mens kan voldoen. En daarom speelt die wet bij God dus ook inderdaad geen rol. Niet onbehouden te worden en ook niet onbehouden te leven. Geen van beide namelijk. Want er is slechts een rechtvaardigheid die voor God acceptabel is, is slechts één soort van rechtvaardigheid. En dat is zijn eigen rechtvaardigheid, dan wel de rechtvaardigheid van Christus. En die komt tot allen en over allen die geloven. Maar dat is wat er staat over het evangelie. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dus inderdaad, laten we zeggen, gemakshalve nu, door geloof. Nou, daar heeft de apostel het over. En dat gaat buiten elke menselijke leerling om. Je moet begrijpen dat in feite alle, ik zeg wat veel, want ik ken ze gelukkig niet allemaal, maar in feite alle godsdiensten, alle religies, alle menselijke religies, niks anders zijn dan wet. En daar wil ik het christendom als religie nog wel bij inzetten, want dat is heel nadrukkelijk, zelfs. Want het is altijd wet. Het is altijd, je moet dit, en je moet dat, en je moet zus, en je moet zo. Ik zal nooit vergeten, ik vroeg aan iemand, er was geen domme man, maar hij gaf wel een raar antwoord. Maar ik vroeg, wat moet ik dan doen? Want hij vond dat wij niet goed genoeg waren. Ik zei, wat moet ik dan doen om behouden te worden? Hoe word ik dan wel aangenaam voor God? Toen zei hij, nou kom eerst maar eens een jaar bij ons naar de kerk. Ik meen zelfs dat hij zei 2 jaar, maar dat wil ik afwezen. Dat was de ouderling van een of andere kerk, waarvan ik de naam maar niet zou noemen. Maar hij zei, kom eerst maar eens bij ons naar de kerk en dan kijken we wel verder, zei hij. Je zal nog maar 5 minuten te leven hebben en vragen naar wat moet ik doen om behouden te worden. En dan krijg je als antwoord, kom eerst maar eens bij ons naar de kerk. En dan zien we wel verder. Hè? Dat is natuurlijk tamelijk dwaas. Maar zo gaat het overal. Namelijk, je moet dit, je moet zus, je moet zo, in welke godsdienst je dat ook kijkt, waar ook ter wereld. Het is altijd de godsdienst, eigenlijk de godsdienst van Satan zelf. Dat is je misschien nooit opgevallen, maar de slang in de hof, die nogal nadrukkelijk sprak, kennelijk. Die vond namelijk dat een mens zichzelf moest verbeteren. Nou, en dat is altijd de verkondiging geweest van alle godsdiensten die je maar denken kunt, hoe verschillend ze overigens ook zijn. Het verschil zit hem in de manier waarop. Maar de gedachte blijft dezelfde, namelijk een mens moet verbeterd worden door de mens. Daartoe zou hij vooral moeten eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wat is dat nou anders dan leven onder de wet? Je kan dat niet missen. Dus als je dat doet, word je als God. Dan word je zoveel beter enzovoorts. En het is te dwaas om te vertellen, maar alle godsdiensten leren dat en het christendom doet dat in het bijzonder. En zegt, je moet vooral niet dit en wel dat enzovoort. Dus eten van de boom der kennis. Precies dat wat de slang zei dat je doen moest.
Dat is echt het principe van de planetslawij.
Ja, noemt u maar. Nog iemand wat? Wat niet, hè?
Maar ze zeggen zelf ook, wij zijn die naar van Satan.
Nou, of dat zo is, dat... De moeilijkheid van de vrijmetselarij is natuurlijk dat de grenzen daarvan niet nauw bepaald zijn. En dat het verwant is met allerlei mystiek en geheime leren en kabbalistiek en noem maar op. Daar zijn al de grenzen helemaal niet goed van te trekken. Dus ik laat die uitspraak maar. Maar het zal best zo wezen. In de praktijk is het natuurlijk ook zo. Al wat men doet buiten de schrift om, en eigenlijk moet je zeggen, al wat men doet, is in wezen al verkeerd. Men moet geloven in het woord van God, want het woord is leven. En de enige die om leven, eeuwig leven te ontvangen, daar gaat het toch allemaal om? Om eeuwig leven? Ja, er zijn mensen die zeggen, het gaat om dit leven. Nou, dat kan wel zo wezen, bij u misschien. En een tijd lang gaat het daar ook om, maar dat is te overzien nogal. Dat wil zeggen, daar komt toch een keer een eind aan. Dus hoe goed of hoe slecht het hier dan ook is, daar komt toch een eind aan. De wezenlijke problematiek zit hem heus niet in. Hoe hebben wij het hier? Wat moeten we nou? Maar er zit hem in, wat gebeurt er daarna? Het gaat dus om eeuwig leven. Wel, dat ontvangt men niet door werken, maar dat ontvangt men op grond van geloof. Die werken kunnen er wel zijn, maar die doen daar in principe niks aan toe of af. Ik zei in principe, want daar ben ik natuurlijk nooit mee uitgepraat. Maar zo ongeveer ligt het.
Dat is een stukje uit de boek, dat verscheen in 37 van het vooraanstaande metselaar. Die wou dat de kerk weer één werd met dat ze samenwerken, kerk en wereld. Zijn jullie zijn dienaren van God, wij zijn dienaren van Satan. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig.
Ja, dat is net zoiets, dat is bijna fascistische leer. Zo van, je hebt een vijand nodig, anders kun je niet leven. Je hebt een tegenstander nodig. Nou ja, laat maar. Waar de apostel het over heeft, is duidelijk genoeg. Hij zegt, het gaat niet om mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar het gaat om de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Het gaat dus om de rechtvaardigheid Gods uit geloof. Tot geloof, eigenlijk uit Romeinen 1 vers 17, maar staat er in mijn Bijbel zelfs ondergedrukt, onder Filippenzen 3 vers 9. En dan, opdat ik hem kenne, namelijk de kracht zijner opstanding, zijn dood gelijkvormig worden, of ik enigszins mogen komen tot de, ja, daar staat om te komen tot de uitopstanding uit de doden. Maar laat ik het meteen maar verklaren, het gaat erom dat leven van Christus ook inderdaad in het leven van Paulus openbaar zou worden. Dat is de betekenis van die termen. En tegen de tijd dat we Filippenzen 3 bespreken, ga ik daar nog wat dieper op in. Maar het gaat om het principe dat men niet alleen maar door geloof behouden geworden is, maar dat men vervolgens door geloof ook dat nieuwe leven wat men ontvangen heeft, zou leven. Dat men daaruit zou leven en dat leven gestalte zou krijgen in ons. Zodat we inderdaad niet leven naar de principes van de wereld, maar naar de normen van God zelf. En dus uit geloof en uit genade. Dat is de gedachte. En daarvan zegt de apostel in vers 12 van Filippenzen 3, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En dat is de strijd, oftewel het lopen van de loopbaan. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Hij is gegrepen zelf om zelf weer te grijpen naar deze dingen. Want van Christus Jezus is elke gelovige gegrepen uit deze wereld, opdat die gelovige zelf vervolgens zou grijpen naar dit eeuwige leven. Niet in de zin van dat hij het zal ontvangen, maar in de zin van dat hij dat leven zal leven in de praktijk. Dat hij daarvan uitleeft. Kortom, leeft uit genade en uit geloof in plaats van leeft uit de rechtvaardigheid die uit de wet is, uit vers 9. Daar komt het op neer. En dan zegt hij, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Hij zegt, ik ben er ook nog niet. Maar één ding doe ik. Dat doet mij altijd denken aan een uitspraak op een heel andere plaats. Namelijk in Lucas en in een psalm waar staat, maar één ding is nodig. En wat bleek er toen nodig te zijn? Ik weet niet of het schaalt mijn hoofd weet hoor. Wat bleek er toen nodig te zijn? Eén ding is nodig, zei de Heer tegen Maria en Martha. Dat moet dus inderdaad Lucas 10 geweest zijn, vers 42. Waar Martha de afwas deed en Maria deed niks. Ja, Martha deed de huishouding en Maria deed niks. Dat dacht Martha tenminste, dat Maria niks deed. Want Maria zat alleen naar het woord te luisteren. Dat is gewoon geloven, hè? Die zat te geloven, hè? Die zat het woord in zich op te nemen. Jazeker. Die zat te geloven. En dan staat er dat Martha die krijgt daar wat problemen mee. Uiteraard, zij werkte en Maria deed niks. En toen zei de Heer Jezus als commentaar, vers 41, Martha, Martha. Nou, als je naam twee keer gezegd wordt zo, dat is niet best hoor. Martha, Martha. In Handelingen staat dat ook. Sal, Sal. Wat vervolgt gij mij? Dat is niet best, hè? Martha, Martha. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust je over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria, of nog Maria, heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. En het leuke is dat dat hier ook niet gezegd wordt wat er dan precies nodig was. Maar, en dat komt omdat het een verwijzing is naar Psalm 27. Want ik vind het wel hoor. De Heer zegt, maar één ding is nodig en Maria heeft dat goede ding, goede deel gekozen. Maar wat was het ene ding wat nodig is? Dat vinden we in Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken. En u merkt meteen dat Paulus daar dus kennelijk ook op uit was. Want Paulus zei in Filippenzen 3, vers 14, maar één ding doe ik. Vergeten het geen achter is en strekkende mij tot het geen voor is, jaag ik na, enzovoort. Hetzelfde als één ding zoek ik, hè? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Wat dan? Wat is dat dan? Wel, dat ik al de dagen mijns levens, gaat over het aardse leven uiteraard, in de eerste plaats, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen, blijven, betekent dat, weet je wel, het Nederlandse woord verblijven. Ik vind Afrikaans altijd zo mooi. Dan vragen ze aan iemand, waar blijf jij? En dan bedoelen ze, waar woon jij? Zo is het, hè? Dat is oud-Nederlands eigenlijk. Hè? Waar blijf jij? Zo is het. Hè? En dus hier staat dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen, namelijk blijven, continu, in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan zie ik in gedachten, Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus, te luisteren naar zijn woord en hem te kijken in zijn gezicht. Uiteraard terwijl hij spreekt. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En eerlijk gezegd, dat in Lucas, bij Maria Martha, was in zekere zin in zijn tempel. Want was in Bet Ani, in zijn huis namelijk, betekent dat, hè? Mijn huis. Beetje vrij vertaald, maar mijn huis. Bet Ani, het huis des Heren dus eigenlijk. De Heer woonde daar ook. Nou ja, het was onderweg naar Jeruzalem, maar zoiets was dat. Nou, wat dus nodig is, het ene ding wat men van de Heer zou begeren, is dat men in zijn huis mocht blijven om zijn lieflijkheid te onderzoeken, of te aanschouwen, en te onderzoeken in zijn tempel. En dus zijn woord te onderzoeken uiteraard, want zo gaat dat. En die tempel, dat lijkt me ook wel duidelijk, want waar dat van toepassing gebracht wordt op onze bedeling, is de tempel natuurlijk gewoon de gemeente, het lichaam van Christus. Waarin wij onze plaats zouden innemen, waarin wij de lieflijkheid des Heren zouden aanschouwen en waarin wij zijn woord zouden onderzoeken, zittend. En de huishouding, daar zei de Heer niks over. Daar had Martha druk mee, maar de Heer zegt toch, is maar één ding. Nou, hij zei niet, dat is niet nodig. Dat durf ik dus ook niet te zeggen. He? Daar hebben we het dus ook niet over. Maar de Heer zei, er is maar één ding nodig. Ja. Eén ding is nodig. En dan ben ik terug in Filippenzen 3, vers 14. Eén ding doe ik. Precies dat natuurlijk, hè. Het zijn in de tempel het aanschouwen van de liefelijkheid des Heren het onderzoeken. Vergetende hetgeen achter is, dus heel de afwas vergeten, Martha, hè, zo was het eigenlijk. Hè. Vergetende hetgeen achter is, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt. Kent u die tekst niet? Is geschikt tot het koninkrijk Gods. Dat staat ook in Lucas trouwens. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is geschikt tot het koninkrijk Gods. Men moet vooruit, niet achteruit. En als je vooruit wil en achteruit kijkt, gaat het wel verkeerd. Dan krijg je een kettingbotsing, denk ik wel eens. Als iedereen het zou doen. Nou goed, één ding doe ik. Vergeten datgene achter is. Ja, als het toch niet meer te veranderen is, kun je het net zo goed vergeten. Zoals een verstandige opmerking, zelfs in de richting van de ongelovigen hoor. Vergeten datgene achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Het doel wit betekent dat, of gewoon het doel. Maar het leuke is dat het heet wit. Het is de verbastering van het woord doel natuurlijk. Hè. Heb je wel eens geschoten? Ja, dan moet je ze op een zwart doel schieten. Dat lukt je dus nooit. Want je ziet het ding niet. Want je kunt de korrel niet meer van onderscheiden van je doel. Dus je kunt niet meer goed richten. Dus een doel moet bij voorkeur wit zijn, anders kun je er niet goed op richten. Ja, dus in de oorlog moet je in zwart, zo donker mogelijk gekleed, anders dan schiet je ze zo overhoop, dat is veel te makkelijk. Dus het wit is inderdaad het doel waarop men zich richt. Maar in plaats van doel, wat had er ook kunnen staan, dat had er kunnen staan het woord einde, dat betekent dan ook doel, dat is het normale woord in de Statenvertaling. Maar er staat wit, uitdrukkelijk wit. Waarom? Omdat wit inderdaad de kleur is van de hemelse dingen. U weet het, hemelsblauw, purperen, scharlaken en dan wit. Wit staat voor de hemelse dingen. Wit staat voor rechtvaardigmaking enzovoort. Witte klederen enzovoort. En dus, ik jaag naar het wit. Het is het doel, maar het is tegelijkertijd wit. Rechtvaardigheid Gods uit het geloof. En dat er iets met de hemel te maken heeft, staat er trouwens allemaal bij. Want er staat, ik vergeet hetgeen achter is, ik strek mij tot hetgeen voor is. En ik jaag naar het wit. Waarom? Wel, opdat hij een prijs zou ontvangen. Tot de prijs, want de prijs dat is de ereprijs, de beloning. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En die roeping van boven is dan ook inderdaad de hemelse roeping, zoals het op een andere plaats genoemd wordt. En elke gelovige is daartoe geroepen. Als ik het nog eenvoudiger zeg, en dan kom ik vanzelf weer terecht bij de tweede Timotheusbrief. Als ik het nog eenvoudiger zeg, is het zo dat deze loopbaan van de gelovigen bepalend is voor de kroon, oftewel de prijs der roeping Gods, die van boven is, die de gelovige zal ontvangen. Ik heb het steeds gehad over werken of niet werken, dus werken der wet of leven uit geloof. En ik ben blij dat niemand erop inging, want er is natuurlijk altijd nog de gedachte dat de Bijbel spreekt over werken van de gelovigen. Maar het punt is natuurlijk dat de werken van de gelovigen, dat zijn die werken waar we het nu steeds over hebben, namelijk dat is die strijd van de gelovigen. Dat is een actieve levenswandel, niet van werken der wet, maar van leven uit geloof. En het is daarvoor dat de gelovige eventueel zijn ereprijs, zijn beloning ontvangt. En dat blijkt wel. Want er staat niet net in Filippenzen 3, zo komen we er weer op. Hè? Er staat dat Paulus dat doet, hij jaagt naar het wit. Waarom? Opdat hij die prijs der roeping Gods, die van boven is, zal ontvangen. Maar waartoe is een gelovige geroepen? Want daar gaat het toch om, die roeping. Waartoe is een gelovige geroepen? Tot zoonschap. Tot zoonschap. Om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Om zoon, om erfgenaam te worden. Hij zei toch al niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben. Maar volmaakt, ik ben er overheen gelezen in Filippenzen 3. Maar het woord volmaakt betekent volwassen. En het betekent dus feitelijk niet dat ik al een zoon ben. Maar ik jaag ernaar. Enzovoorts, ik jaag naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods. Maar waartoe is een gelovige geroepen? Wel om zo volmaakt te zijn, om die zoon te zijn. Want een zoon is een erfgenaam. En het punt is dat de gelovige geroepen is, zeker in onze bedeling, niet alleen maar om eeuwig leven te ontvangen, maar om ook een kroon te ontvangen, om te delen namelijk in de heerlijkheid en de heerschappij van Christus, straks in zijn verschijning. Laat ik dat woord gebruiken, want dan kom ik weer helemaal terug in 2 Timotheus 4. Het gaat dus om dat zoonschap. En dat wordt op andere wijze beschreven als een kroon. En daar komt het op neer. Want wanneer men beloning ontvangt voor de strijden, voor het lijden wat men hier in dit leven heeft ondergaan, dan zal men delen in de heerlijkheid van Christus en dus delen in zijn zoonschap. En dus delen in zijn erfenis, en dat is een koninkrijk, en dus deelt men in zijn kroon, men ontvangt een kroon. En nou ben ik terug, inderdaad, in 2 Timotheus, waar waren we, 4, vers 8, waar het dan ook staat, hè. Voorts is mij weggelegd, de kroon, nou daar stop ik maar even mee, daar gaat het namelijk om, dat hij die kroon ontvangt. De prijs is de kroon. En het punt is gewoon dat als wij nu delen in het lijden en dus in de strijd van Christus, dan staat daar tegenover de kroon die we met hem zullen ontvangen. Dat is de prijs. Dat is die lauwertak of hoe het allemaal maar heten mag in verband met die strijd en met die loopbaan enzovoorts. En de apostel haalt het hier aan. Ik heb de goede strijd gestreden, oftewel, dat is volstrekt hetzelfde, ik heb de loop geëindigd. Op de juiste wijze uiteraard. Hij heeft namelijk, en dat is de letterlijke toelichting, letterlijke verklaring van deze twee beelden, hij heeft het geloof behouden. Dat wil niet zeggen dat hij een ongelovige geworden is, maar het wil zeggen dat hij zijn leven lang inderdaad uit geloof geleefd heeft en dat geloof en dus de genade ook gepredikt heeft. En dan zegt hij meteen wat daar het gevolg van is, want hij richt zich zelfs hier nog op de toekomst. Hij zegt namelijk voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. In Filippenzen 3 zegt hij, ik jaag ernaar, maar hier staat, voorts, in de toekomst dus, is voor mij weggelegd, wordt voor mij in de hemel bewaard, zou Petrus zeggen. Want hij zegt dat zijn erfenis in de hemel bewaard wordt. Staat weggelegd als een schat, hè. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En ik leg er 3 keer nadruk, 2 keer op rechtvaardigheid, hè? Eenmaal rechtvaardigheid, dan de rechtvaardige, en dan in die dag, want die begrippen hebben alles met elkaar te maken, want het woord dag heeft ook de betekenis van dat een oordeel wordt uitgesproken, dat dingen beoordeeld worden, oftewel dat er recht gesproken wordt, want de dag brengt de dingen immers aan het licht. Ik heb u dat geloof ik wel eens vaker uitgelegd. Het Griekse woord dag in het Nieuwe Testament heeft ook de betekenis van oordelen, wordt ook soms zo vertaald. Dat wil zeggen dat er licht bij komt en dus wordt er recht gesproken. En dat is wat de apostel zegt. Hij krijgt de kroon der rechtvaardigheid. Dat betekent dus dat hij op rechtvaardige gronden deze kroon gekregen heeft. Sommigen denken dat het de naam is van die kroon, maar daar kom ik dan nog wel even op terug. Maar dat is het niet. Het verklaart namelijk waarom hij die kroon krijgt. Gewoon op rechtvaardige gronden. Hij heeft namelijk gedaan wat hij doen moest. Hij heeft in overeenstemming met het recht de loop gelopen of de strijd gestreden. En dus krijgt hij een rechtvaardige kroon. Oftewel een kroon der rechtvaardigheid. Wanneer dan? Wel, als de rechter, die ook rechtvaardig is, staat er, recht doet. Wanneer dan? Wel, als zijn licht schijnt in zijn dag. Kom je terecht in 1 Korinthe 4 natuurlijk, 1 Korinthe 4, vers 4, waar de apostel het heeft over over oordeel en over beoordeling en over beloning. Hij zegt, maakt me niet uit, Korintiërs, wat jullie van me vinden. Hij zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijke dag, dat zei hij, maar men vertaalt het met, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Staat daar echt hoor, 1 Korinthe 4, vers 4. Hij zegt, want wie mij oordeelt is God. Want ik sta in zijn dienst en niet in dienst van de Corinthiërs. Ik sta in dienst van God en die zal mij beoordelen in de toekomst. En op grond daarvan zal ik eventueel een kroon ontvangen. Dat is dus wat hij hier ook zegt. Voorts wordt voor mij bewaard of is voor mij weggelegd. Een rechtvaardige kroon, welke mij de Heere. En niet een ander. Dat blijkt trouwens wel ook, om bij de woorden van broeder van Akker aan te sluiten. Anderen hadden hem allemaal verlaten, zo ongeveer. Hè? En de meeste gemeenten, bestaande gemeenten, was hij niet eens meer welkom. Zij gaven hem die kroon niet. Maar dat is ook niet wat hem werkelijk interesseerde. Al heeft het hem veel verdriet gedaan, dat is wel duidelijk. Maar hij zegt, de Heere, de rechtvaardige rechter, zal mij deze kroon geven. In die dag. Welke dag? Dat staat verderop in het vers. In die dag. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning
lief gehad hebben, zodat die dag de dag is van zijn verschijning. En aangezien dat toch nog even duurt, kunnen we net zo goed eerst even pauzeren. Terechtgekomen in 2 Timotheus 4 vers 8, waar de apostel zegt, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de prijs der roeping Gods die van boven is, uit Filippenzen 3 is dat, hè? Dus voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Er wordt in de Bijbel op meerdere plaatsen gesproken over kronen die de gelovigen zouden ontvangen. En daarbij moet u bedenken dat de kroon altijd een symbolisch ding is. Ik denk wel eens, je zal er maar mee gestraft worden met zo'n ding op je hoofd. Als het een beetje mee zit, is hij van goud. Als het erg mee zit, is hij van massief goud. Afgezet met edelstenen, maar dat zijn stenen en het zal weer gedacht zijn wat verschrikkelijk zwaar zo'n ding is op je hoofd. Dat is slecht fietsen, denk ik wel eens. Dan zou ik hem maar afzetten. Maar die kroon is nou eenmaal een symbolisch ding. En dat is van belang om dat te weten, want laat u zich niet bang maken. Het is heus niet zo dat we de eeuwigheid in moeten met zo'n ding op ons hoofd. Eventueel, omdat we zo goed ons best gedaan hebben, worden we daarmee gestraft. Zo zit het dus niet. De eenvoudige waarheid is namelijk dat de kroon een symbool is, het beeld namelijk uit heerschappij. En daar gaat het om. Het heeft met eer en heerlijkheid, majesteit, heerschappij in het algemeen te maken. En daarin zullen de gelovigen die aan deze strijd hebben deelgenomen delen. Dat wil zeggen, zij krijgen zo'n kroon. Er wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel over gesproken. Dikwijls ook een heel algemene termen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Openbaring, waar bij meerdere gelegenheden over de kronen gesproken wordt die de gelovigen zouden ontvangen. Maar het is de uitbeelding van dat men met Christus in zijn heerschappij zal delen. Een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld dat uit... Dus een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, waar men steden ontvangt. Was het zo niet? Ik weet het ook niet eens precies meer. Het is in ieder geval Lucas 19. Waar staat, u kent het verhaal waarschijnlijk wel, ik hoef het niet helemaal gedetailleerd te vertellen. Het gaat om het principe dat de getrouwe dienstknechten een beloning ontvangen. En daar staat dan in vers 16, de eerste kwam en zei, de Heer uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Want deze heer die hier oordeel uitbrengt, was degene die was gereisd naar een vergelegen land, volgens vers 12, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En hier kwam hij terug in zijn koninkrijk. En degene die trouw geweest was over het ene pond en die de 10 had bijgewonnen, kreeg macht over 10 steden. Dat betekent gewoon dat hij dus een kroon kreeg. Of eventueel 10 kronen. Hij kon ze niet alle 10 tegelijk op zijn hoofd hebben natuurlijk, maar dat doet er ook niet toe. Het gaat maar om dat hij ze kreeg. 10 steden. Maar het komt overeen natuurlijk met 10 kronen eigenlijk. Want de heerschappij over een stad was gewoonlijk in handen van een koning. Dat is van oudsher de gedachte. Tegenwoordig hebben ze iemand burgemeester gemaakt. Wat zal uw gedachte zijn wat ik af en toe burgemeester maak? Dat is weer wat anders. Maar... Maar het is geen Fries dit, nee, het is gewoon een Nederlands idioom. Ja, maar de heerser over een stad was een koning. Dat lees u maar in Genesis, in de dagen van Abraham. Dan vind je dat in de dagen van de koningen trouwens ook. De vorsten van Juda enzovoorts. Maar in ieder geval, normaal gesproken is de machthebber over een stad een koning en dus draagt hij een kroon. Als hij staat, hier heb je 10 steden, dan betekent dat hij dus 10 kronen kreeg. In ieder geval kroon. En de volgende kwam en kreeg 5 steden en de laatste die kwam en die kreeg helemaal niks. Die ging wel het koninkrijk binnen in Lucas 19, maar hij kreeg geen kroon. En dat is waar Paulus het over heeft. De kans bestaat namelijk, de mogelijkheid bestaat, dat een gelovige Niet de strijd strijdt, omdat hij daarvoor terugdeinst. Niet de loopbaan loopt, omdat hij het ook niet nodig vindt. Hij zegt gewoon, ach, ik vind het wel genoeg om alleen dat koninkrijk binnen te gaan. En dus gaat hij er ook binnen en krijgt geen kroon. Dat is hetzelfde als 1 Korinther 3. Zijn werken zullen namelijk verbrand worden, want het is hout, hooi en stro en dat brandt aardig. Niet lang, maar het brandt. Hè? Ja. Nou, daar gaat het nou om. Je krijgt dus geen loon. Dat kan. Het is wat in Hebreeën 12, daar waren we al even, geloof ik, of niet? Nee, daar waren we niet, geloof ik. Oh ja, wel. Hebreeën 12, met leidzaamheid lopen de loopbaan. Het is wat in Hebreeën 12 gezegd wordt, dat niet iemand zei een hoereerder, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerst geboorterecht verkwanselde. Want dat staat er niet, weggaf staat er. Dat is Hebreeën 12 vers 16. Dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, maar die hoereerde niet, of wel? Jawel, want staat hier. Maar het had te maken met ontrouw, niet aan zijn vrouw, maar ontrouw aan zijn heer. Want hij was als eerste geboren en zou dus van natuur het eerst geboorterecht hebben ontvangen. Maar hij gaf het gewoon weg, hij ruilde het in voor een bord soep. Het moet goede soep geweest zijn, denk ik wel eens. He? Maar hij gaf het weg. En als het hier staat dat niet iemand zijn hoereerde, dan betekent het dat wij worden vermaand om niet te worden gelijk Esau, want wij hebben van nature, de nieuwe natuur bedoel ik, wegens onze geboorte uit God, hebben wij het eerstgeboorterecht, want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Vers 23 is dat, overigens, van Hebreeën 12. U ziet, de verklaring staat erbij. We zijn een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En dus heeft de gemeente per definitie het eerstgeboorterecht. Dat blijft ook zo. Maar de vraag is altijd maar of ook elke gelovige die tot de gemeente behoort, individueel, dat eerstgeboorterecht ontvangt. Oftewel, of hij ook individueel daarin deelt. Je moet eens luisteren. Als we het hebben over de volkeren in het geopenbaarde koninkrijk, dan is duidelijk dat het volk Israël te midden van de volkeren het eerstgeboorterecht heeft. En dat koninkrijk, geopenbaarde koninkrijk, wordt beheerst door dat ene volk Israël. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar de vraag is vervolgens of ook elke Israëliet, persoonlijk, individueel dus, in dat eerstgeboorterecht deelt. En het is wel zeker dat dat niet het geval is. Want je kunt wel zeggen, het is een Israëlitisch wereldrijk, want Israël zal regeren over de volkeren. Maar het is maar echt de vraag of elke Israëliet in die heerschappij ook daadwerkelijk betrokken is. Nou, en dat is maar de vraag, maar die vraag is makkelijk te beantwoorden. Nee, daar is niet elke Israëliet in betrokken. Nee. Het volk in zijn geheel wel, maar daarom nog niet elke Israëliet. Als Nederland, hè. Een dwaze gedachte natuurlijk, nu niet te hard lachen. Ik was zoveel tijd niet waar. Maar stel nou dat Nederland de wereld beheerst. Niet te hard zeggen, want sommige Nederlanders denken dat het inderdaad het geval is. Maar goed. Hè? Maar stel nou dat Nederland de wereld beheerst. Want daar merkt u toch niks van? Dat doet u toch niet aan mee? Of wel? Nou, ik in elk geval niet, en daar gaat het nou maar om. Dat wat van een volk gezegd kan worden, is daarmee nog niet van toepassing op elk lid van het volk. Het hangt er vanaf waar het over gaat. Nou, dat is het punt. De gemeente neemt een gelijksoortige positie in als Israël. Staat echter daarboven. En de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Met eerstgeboorterecht. Maar het is maar de vraag of elk lid van de gemeente ook inderdaad in die heerlijkheid en in die erfenis, oftewel in het eerstgeboorterecht, deelt in de praktijk. Nou, neem ik als voorbeeld weer die lui, die dienstknechten uit Lucas 19, want die gelijkenis gaat over de gemeente, want het gaat uitdrukkelijk, staat erbij, over het koninkrijk wat nog niet openbaar was, en dus over de gemeente. En dan blijkt dat al die dienstknechten wel het koninkrijk binnengaan, maar dat maar een deel van die dienstknechten ook deelt in de heerschappij van de koning. De een meer dan de ander, maar één helemaal niet. Waarmee dus dat precies is uitgelegd wat we moeten weten. Het is niet alleen ja of nee, het is zelfs veel of weinig of helemaal niks. Er zijn drie soorten dus. 10 steden, 5 steden of helemaal niks. Nou, dat is het verhaal. Dus er is gradatie mogelijk in de wijze waarop wij in die heerlijkheid delen. En het is zelfs mogelijk om behouden te worden, maar al zo als door vuur. Zonder kroon betekent dat dan dus. En daarom roept de apostel de gelovigen op om te strijden, om die loopbaan te lopen, om een kroon te ontvangen. En hij zegt, het beste kan je doen of je maar één erin krijgt, want dan moet je erg hard lopen, dan moet je erg afzien. En dan haal je er misschien ook 1, of 2, of 3, of 10, weet ik veel. Maar dat is wat de apostel Paulus ons toe oproept. En dat is de betekenis van de kroon. Als er dus ergens staat dat iemand een kroon ontvangt, of dat de rechtvaardigen gouden kronen op hun hoofd hebben, of als er staat in Openbaring 4 vers 10 bijvoorbeeld dat zij hun kronen wierpen voor de troon enzovoorts, dan betekent dat gewoon dat ze delen in de heerschappij van Christus. Daarom hebben ze die kronen ontvangen. En dat dat een delen is in de heerschappij van Christus blijkt ook uit het feit dat ze die kronen aan zijn voeten nederleggen. Dat is de gedachte. Delen in de verheerlijking van Christus. Maar dat is alleen maar weer, want dat hebben we vanavond ook al gelezen, voor degene die ook delen in zijn vernedering en in zijn lijden. Die strijd des lijdens hebben verdragen net als Christus. En dan zegt de apostel daarover dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, en lijden als gevolg van de goede strijd des geloofs dus, dat dat niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Kortom, het weegt niet op tegen de kronen die we zullen ontvangen. Oftewel, het kruis wat we dragen weegt niet op tegen de kroon die we zullen ontvangen. Dat is in het korte gedachte. En de kroon is dus altijd een uitbeelding van heerschappij, van heerlijkheid. En in dit geval gaat het om de heerlijkheid die men zal ontvangen omdat men ook deze goede strijd gestreden heeft. Heerlijkheid volgt trouwens altijd na strijd, want de eenvoudige gedachte is dan dat een heerlijkheid is de heerlijkheid van het koningschap, van de heerschappij, maar de heerschappij wordt slechts veroverd. Dus daar gaat de strijd aan vooraf, denkt u maar aan David, dat is altijd het goede voorbeeld. Die eerst moest vechten tegen de Palestijnen. Ja, dat was voor 1948, maar goed, hè? Maar hij moest strijden tegen de Filistijnen dus, om vervolgens zijn heerschappij te kunnen vestigen. Aardig, hè? In de toekomst komt de zoon des mensen zelf, de zoon van David zelf, en wat komt hij doen? Inderdaad strijden tegen de Palestijnen om zijn eigen troon te vestigen. Precies hetzelfde verhaal, hoor. Maar daar hebben we het een andere keer misschien weer eens over. Hè? Ja, dat kon ik zelf natuurlijk ook wel eens in het zakje doen, hè, als onderwerp. Nou ja, laat maar zitten. Ik ga even met u naar 1 Korinthe. Want de gedachte bestaat dat er zoveel verschillende kronen bestaan. En dat had ik toch wel graag even recht willen zetten. Als de kroon als beloning voor de gelovigen genoemd wordt, is het altijd hetzelfde. Heeft altijd dezelfde betekenis. Want er zijn niet verschillende kronen, er zijn alleen verschillende woorden die ervoor gebruikt worden. Ik zei het niet, hè? 1 Korinthe 9 ging ik naartoe. 1 Korinthe 9, vers... Daar waren we dus al een keer, hè? Want in vers 24 stond dat men moest lopen alzo dat gij die ene prijs zou ontvangen. En dat vers 25, ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan wel doen we dit opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke kroon. Nou, dan krijg ik dus eerst in 1 Korinthe 9 vers 25, hè? 1 Korinthe 9 vers 25, een onverderfelijke kroon. Want in de oude schepping krijgt men hooguit een verderfelijke. Of die nou van lauwertakken is, dan gaat hij in de soep. Als hij van goud is, dan komt hij in het museum. He? Als het mee zit. Maar vergankelijk is hij toch. Maar wij ontvangen een onverderfelijke kroon. Dat is de gedachte. Een onverderfelijke kroon. En die kroon heeft dus iets te maken met eeuwig leven. Eigenlijk gewoon. Een kroon die men ontvangt niet in een vergankelijke, maar in een onvergankelijke wereld. Niet in een verderfelijk, maar in een onverderfelijk koninkrijk. Want dat is de kroon. En dus wil zeggen dat men deelt in het onvergankelijk, onwankelbare koninkrijk van het beloofde zaad van David uit 2 Samuel 7, Psalm 89. En noemt u maar op. Goed, onverderfelijke kroon. Dan ga ik sla 1 kroon over. Voor het gemak, de Filippenzen 4 vers 1 sla ik dus over. Dan gaat iedereen kijken wat er staat natuurlijk. Maar er staat dat Paulus zegt dat de Filippenzen zijn kroon zijn. Maar zijn hoge mate symbolische uitspraak. Dat betekent gewoon dat de Filippenzen het resultaat zijn van de werk des geloofs, de strijd des geloofs van Paulus. En dat hij dus op grond van het feit dat die Filippenzen er alleen maar zijn, op grond daarvan ontvangt hij al een kroon. En hij zegt dus, jullie zijn mijn kroon. Maar dat betekent, jullie zijn de oorzaak van mijn kroon en daarom sla ik het vers over. Terwijl ik er staat te behandelen. Goed. Ging ik dus naar. Nou, 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 staat hetzelfde. Want er staat dat de Thessalonicenzen de kroon zijn van Paulus en van Christus. Maar dat is hetzelfde verhaal. Die Thessalonicenzen zijn tot geloof gekomen door de strijd des geloofs van Paulus. En dus ontvangt Paulus daar een kroon voor. Christus trouwens ook, want het is ook door zijn werk dat ze ontstaan zijn. Uiteraard. Maar goed, dat is 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Dan kom ik in. Inderdaad, 2 Timotheus 4 vers 8. Want die staat gewoon in de lijst natuurlijk. Moet ik het erbij opnemen voor de goede orde. 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Kroon der rechtvaardigheid, of een rechtvaardige kroon, maar rechtvaardigheid, maar hoe komt rechtvaardigheid tot stand? Dat is een moeilijke vraag. Heel mooi, hè? Ja, ik bedoelde, dus door de opstanding, ik kon er een heleboel mee bedoelen natuurlijk, maar ik bedoelde door de opstanding van Christus. Want ik bedoelde verband te leggen tussen de onverderfelijke dingen en de rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid is namelijk de rechtvaardigheid Gods. Maar ik geef maar één voorbeeld, het laatste vers van Romeinen 5, waar staat over Christus dat hij werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt, tot onverderfelijkheid uiteraard, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, want rechtvaardigheid vindt zijn oorsprong, de rechtvaardigheid die wij hebben ontvangen, vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus. Daar gaat het om, zodat ook dit begrip rechtvaardigheid verband houdt met de onverderfelijke dingen. Het is wat ver gezocht, ik weet het. Maar ik heb er nog een paar die veel minder ver gezocht zijn, die zal ik u nu noemen. Want ik blader even verder, dan kom ik in Jacobus 1. James. Leuk, hè? Dat vind ik in het Engels altijd zo leuk, hoe die brief begint, hè? James. A servant of God, enzovoort. Dat is hij uiteraard. Maar elke servant in het Engels heet James, zoals u weet. Ik heb ze wel eens verteld, ik ben gekomen tot 007. Maar goed, dit was 001 waarschijnlijk. Maar ik bedoelde nou vers 12. Jacobus 1 vers 12. Waar staat, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. En ik stop met lezen even om u erop te wijzen dat dezezelfde gedachtegang veel uitgebreider vermeld wordt in Hebreeën 12, waar we steeds de eerste paar versen van gelezen hebben. En waarvan we ook gelezen hebben over Esau, die zijn eerstgeboorterecht weggaf. Hebreeën 12 namelijk zegt dat elke gelovige in verdrukking, in verzoeking, in strijd des lijdens terechtkomt. Dat heeft met zijn loopbaan te maken die hij zou lopen. Maar waarom zou hij die loopbaan lopen? Opdat hij van kind tot zoon zou worden. Want staat er meteen, als je gekastijd wordt, maak je dan niet ongerust. Dat komt omdat God zich jegens u gedraagt als zonen. Want God wil een zoon van je maken in plaats van een kind. Dat is de hele strekking van Hebreeën 12. En een van de dingen die dan aan de orde komt is die kwestie van, wie is nou die zoon van Isaac? Ja, Esau of Jacob. Maar wie werd het? Het werd Isaac, want Esau, of het werd Jacob, want Esau gaf zijn eerstgeboorterecht weg. En dus wordt ons gewaarschuwd, worden wij gewaarschuwd, er wordt gezegd, denk erom dat je dat niet doet. Houd vast. Jaag naar die erfenis, jaag naar die kroon, enzovoort. Zorg dat je een zoon wordt, want daartoe zijn wij geroepen, daartoe heeft God ons ook gegrepen. Maar dat was Filippenzen 3. Nou, wat staat nou hier? Jacobus 1 vers 12 staan dezelfde gedachten, want er staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd, of verzocht, want het is toch hetzelfde. Als hij beproefd zal geweest zijn, als het gebeurd is, zal hij de kroon des levens ontvangen. In Jacobus 1, vers 12 lijkt te zijn een kroon des levens. Dat verwijzing is naar het eeuwige leven, dat lijkt me wel duidelijk. Dat betekent dat het een kroon is die thuis hoort in het leven, met een hoofdletter, in het eeuwige leven namelijk. Namelijk, het is een onverderfelijke kroon, oftewel een levende kroon, enzovoorts. Een kroon die te maken heeft met de opstanding van Christus, met het nieuwe leven. Hij zal de kroon des levens ontvangen. En moet eens kijken wat hierbij staat. Hier staat, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. En ik blader even terug naar 2 Timotheüs 4 vers 8. Waar staat dat Paulus die kroon der rechtvaardigheid zou ontvangen. En niet alleen hij, want hij zegt niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En in Jacobus 1 vers 12 staat dat de Heer die beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Maar of ze nou hem lief hebben of zijn verschijning, dat maakt in de praktijk natuurlijk geen verschil. En u ziet het, de kroon des levens, of een rechtvaardige kroon, of een onverderfelijke kroon, wordt gegeven aan degene die de Heer lief hebben, die zijn verschijning lief hebben. In de praktijk betekent dat die gegeven wordt aan degene die in gemeenschap met hem leven. En die dus gemeenschap hebben aan zijn lijden, zijn doodgelijkvormig worden, de Filippenzen 3, omdat ze daarna ook met hem zouden delen in zijn heerschappij. Dat is precies het verhaal. Dus dat liefhebben wat hier genoemd wordt, dat is ook een praktisch liefhebben. Een praktisch verbonden zijn met Christus. Vandaar ook dat er staat, die zijn verschijning liefhebben, 2 Timotheüs 4 vers 8. Want dat woord duidt op de wederkomst van Christus. En als wij leven uit geloof, dan betekent het dat wij wachten op de dingen die wij nog niet zien. En als we ze niet zien, verwachten wij ze met lijdzaamheid. Ik haal even Hebreeën 11 vers 1. En Romeinen 8 door elkaar enzovoort. Want daar staan die dingen allemaal zo. Als wij geloven, geloven wij in dingen die we nog niet zien. En die we dus met lijdzaamheid verwachten. En dus in lijden verwachten. Met een lange ei overigens. Hè? Ja. Dus wij wachten erop. En we zien dus uit naar zijn wederkomst. Dat wil zeggen naar zijn verschijning. Dat is leven uit geloof. Afwachtend. Nou, dat is wat hier staat. Trouw en afwachtend. Dus hij zal de kroon des levens ontvangen, als degene die beproefd is. Want die kroon des levens heeft de Heere beloofd aan degene die hem liefhebben. Nou, dat was Jacobus 1 vers 12. Dan hebben we nog 1 Petrus. Wat zegt u? 5 vers 4, jazeker. Onze broeder is al wat langer op de weg, hoor ik wel. Waar staat het eronder? Dat is niet eerlijk natuurlijk. Oh, daar heeft hij dat brilletje voor nodig. 1 Petrus 5 dus. De vers 4. Waar staat, en als de overste herder, de opperherder, verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dus dat is 1 Petrus 5 vers 4, dan is het ineens een onverwelkelijke. En het is leuk, deze beide woorden, onverderfelijk en onverwelkelijk, vinden we terug in 1 Petrus 1 vers 4, waar hij het heeft over onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel voor u bewaard wordt. Maar die erfenis wordt symbolisch voorgesteld, heel eenvoudig, door een kroon. Want men erft een kroon, en je kunt het ook anders noemen, men erft namelijk heerlijkheid, zegt 1 Petrus 5 vers 4, want het heet een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Oftewel een heerlijke kroon. Oftewel een kroon die van heerlijkheid spreekt. Die een uitbeelding is, symbolisch van heerlijkheid. En heerlijkheid is natuurlijk gewoon in de praktijk het koningschap van Christus.
Men zegt in de gewone omgangstaal wel dat de kroning van zijn werk.
Ja.
Dat is het.
Ja, dat is inderdaad dat men daar een prijs mee behaalt. Eigenlijk, dat is de bekroning, hè? Zo hoort het, ja. Een erkenning van het werk wat geweest is. Dus altijd een kroon, in die uitdrukking, is dus inderdaad het resultaat van iets. Het begint er niet mee, maar het is iets wat men op een gegeven moment waardig geacht wordt. Je kunt het ook niet verdienen, niet echt. Dat is met een kroon altijd zo. Een bekroning ook, je kunt het niet echt verdienen. Maar hij wordt je toegekend, je wordt het waardig geacht. Want de beloning als zodanig, in de zin van verdiensten, bestaat uit iets anders. Kijk maar, ja, ik weet, schiet me zo gauw niks te binnen. Je schrijft een boek, of je maakt een film, of weet ik veel. Of je gaat er niet op je kop staan, ik weet het niet precies, maar dat doe je voor geld, zulke dingen. Ik zou niet weten waarvoor je het anders zou doen trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Hè, maar je doet dat dan, en de verdienste is gewoon geld. Maar een bekroning is inderdaad iets wat je krijgt op grond van waardigheid. Je wordt het waardig geacht, daar heb je het niet op aangelegd, maar dat gebeurt dan. Nou, en dat is het met deze kronen dus ook. Men ontvangt hem niet zozeer omdat het uit verdienste is of zo, want zo ligt het ook niet. Want de kroon blijkt ook gegeven te worden uit genade, hè. Maar het is wel een waardig acht worden. Want het punt is dat men als kind van God trouw geweest is aan de Vader in de hemel. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht, zoals u weet. Een kind is trouw geweest aan de Vader en wordt, als hij volwassen geworden is, aangesteld tot zoon. Als hij waardig geacht wordt. Dat was niet zijn verdienste, maar het is gewoon het resultaat van zijn opgroeien, opvoeding, zijn ervaring en al die dingen meer. Op grond van zijn bewezen geschiktheid, zou je kunnen zeggen. Dat is het. Dus een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid, heet het hier. En die zal men behalen als men trouw is met betrekking tot de dienst aan de Heer. Want daar komt het hier in 1 Petrus 5 ook op neer. Dan heb ik nog één tekst in dat verband. Dat is in Openbaring 2 vers 10. Openbaring 2 vers 10... Waar staat, vreest geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van jullie in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Wat een verzoeking, beproeving. Dat is in Jacobus 1. En gij zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die stond er dus al een keer. Want dat is ook net als in Jacobus, hè? De kroon des levens, dat betekent precies hetzelfde. Het is een kroon die men ontvangt samen met het eeuwig leven. En dus in de eeuwigheid, dus een onvergankelijke kroon. Nou, meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen, maar ik wil voor de goede orde nog wel even de ontbrekende verzen aanhalen. Dan heb ik ze allemaal genoemd in het Nieuwe Testament waarvan een kroon gesproken wordt. Dat is namelijk Openbaring 3 vers 11. Waar staat... Zie, ik kom haastelijk, houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Men moet houden wat men heeft. Uiteraard, je moet niet houden wat je niet hebt natuurlijk. En sommige mensen denken dat dat er ook zou kunnen staan. Die houden vast wat ze niet hebben. Nee, je moet houden wat je hebt. Opdat niemand uw kroon nemen, want het getrouw zijn in de dienst van de Heer, dat brengt eventueel deze kroon met zich mee. Dat wordt bekroond met deze kroon. En dus hou daaraan vast. Men kan hem dus ook kwijtraken. Het principe is namelijk dat men een kroon ontvangt op voorwaarde dat men getrouw loopt. Dat men de loopbaan loopt. Doet men dat niet, dan krijgt men die kroon niet. Kijk, het is heel eenvoudig. Als er 100 mensen aan een wedloop mee, is dat veel? 100 mensen doen aan een wedloop mee. Dan moet het, en als iemand de kroon krijgt, gewoon als hij binnen de gestelde tijd en binnen de grenzen, de regels, de wedstrijd uitloopt. Dat betekent dat er bij de eindstreep moeten 100 van die dingen klaar liggen. En als het helemaal plechtig gebeurt, dan staan de namen van de deelnemers en degene die kroon krijgen er al in. Betekent, dus er ligt er een waar uw naam op staat. Loopt u nou die loopbaan niet goed? Of dan wordt u onderweg dus gedisqualificeerd of jezelf. Blijft uw kroon over? Krijgt u hem niet. Nou, dat is wat hier staat. Houd dat ge hebt op dat niemand uw kroon nemen. Er is er een voor u bestemd, maar de vraag is of u hem krijgt. Er was er een voor Esau bestemd, maar ja, toen ging hij maar naar Jacob. Dat is een beetje tweede keus, maar vooruit. Daar zullen we het nog verder maar niet over hebben. Maar zo gaat het wel. Dat is 3 vers 11. En dan ga ik maar even door, want in 4 vers 4 staat weer zoiets. Er staat, en rondom de troon, Openbaring 4 vers 4, rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende. In gedachten zie ik dat voor me, maar dat mag ik misschien niet vertellen. Hè? Maar ik dan in gedachten zie, dan zie ik ze zitten in een gestreept zwart pak, weet je wel. Nou ja. Naast het rek met de collectezakken. Maar goed. Maar als je dat voor je ziet, is het niet goed met je, hoor. Dat wil ik dat erbij vertellen. Nee, dat hoor je niet te zien. Ja, ze zijn in het wit, dus het klopt niet, hè. Nee, dat klopt niet. Het zijn ook andersoortige ouderlingen. Dit zijn de. Het is een uitbeelding van de gemeente, namelijk, hè? Deze 24 oudsten. Maar kan ik moeilijk uit gaan zitten leggen, natuurlijk. Maar het is een beeld van de gemeente. En er staat. Dat ze daar zaten bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Zo is dat. Want dit is een uitbeelding van de gemeente van eerstgeborenen. Uitgebeeld in deze 24 oudsten. 24 eerstelingen, dus eigenlijk. En ze hadden gouden kronen. Kon ik er eigenlijk best eens bij zetten. Waar zitten we nou? Openbaring 4, vers 4. Want daar zijn de kronen van goud. Maar u weet toch inmiddels wel dat goud een uitbeelding is van eeuwig leven. Van onverwelkelijke dingen. Van de rechtvaardigheid gods. Van onverderfelijke dingen. Dus van goud. Ja. Dat heeft precies dezelfde betekenis. In hoge mate symbolisch. Openbaring 4 vers 4. En in 4 vers 10 vinden we dan ook dat vers waar staat. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem. Ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon. Daar komt de uitdrukking vandaan. Hè? Dat men de kronen nederlegt aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is aan dit vers ontleend. Ze wierpen de kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid. Niet wij, zeggen ze, alle 24, maar Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid. Kroon der heerlijkheid waren het immers, hè? De heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Want zo is dat. Als wij kronen ontvangen, zullen we toch moeten toegeven dat het niet is vanwege ons, maar omdat de Heer zelf getrouw geweest is in zijn werk in ons en door zijn genade in ons enzovoort. Dat is wat hier symbolisch wordt uitgebeeld. Ze wierpen hun kronen voor de troon. Waarna we uiteindelijk terechtkomen, en dat is de laatste keer dat de kroon in de Bijbel genoemd wordt, in Openbaring 14, vers 14. Dat vind ik wel het aardige. Er staat. Openbaring 14, vers 14. En ik zag en ziet een witte wolk. Een witte wolk. Volgens mij was het ook een snelle wolk. Want er staat dat de Heer rijdt op een snelle wolk. Hè? Dat staat er, hè? Nee, hier niet. In Jesaja staat dat. Maar. En ziet, ik zag een witte wolk. En op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. En dat is de uitbeelding van Christus zelf. Die zelf trouw geweest is, geleefd heeft uit geloof hier op aarde en daarom ook geleden heeft, het kruis gedragen heeft, schande veracht heeft, ben ik weer in Hebreeën 12, en die inderdaad verheerlijkt zou worden en dus deze gouden kroon zou dragen. Nou, dat is het verhaal over de kronen en meer over kronen wordt er in het hele Nieuwe Testament niet gezegd, dus daar ben ik makkelijk mee klaar. Betekent dus inderdaad dat er één soort kroon is die gegeven wordt. Een onverderfelijke, een onvergankelijke kroon betekent het gewoon. Die bestemd is voor degene die zelf trouw zijn aan de Heer. En er zit een verband tussen. Want het is een onvergankelijke kroon. Een heerlijkheid die nooit meer vergaat. Voor degene die hier de Heer trouw gediend hebben. Die hier hun leven aan de Heer gegeven hebben. En het daar ook gelaten hebben. Hier ook het eigendom des Heren zijn geworden en daar dus ook uit geleefd hebben. Het is dus zo gebleven, totdat ze door de dood verhinderd werden te blijven, denk ik dan altijd maar. En wanneer ze hier trouw geweest zijn, wel over weinig, dat weet ik wel. Maar als men hier trouw geweest is over weinig, dan zal men in de toekomst een kroon ontvangen. En die verdwijnt ook niet. En dus werd er gezegd, over weinig zijt gij getrouw geweest over veel van die u zetten. Dat is het principe.
Alles spreekt nog wel onder roem.
Kroon des roems bedoelt u, of niet?
Ja, want in de Corinthiërs, en dat zal even begrijpen, wel dat ze, nou ja, heel veel aan het doen en eigenlijk maar werken.
Ja.
En zij zwet wel verschrikkelijk, maar goed, gaat eigenlijk goed, hij heeft er allerlei wat op in. Want hij, geldelijk, waren hielden ze de beurzen dicht.
Ja, ja, is het zo.
Dus toen zeg ik het niet, ik zeg het eerst waar tegen de Corinthiërs. Dat jullie, nee, want hij zei dat ik mijn rond bij de Heer.
Ja.
Wat jullie nu geven, krijg ik straks uit
ja. Het hout. Ja, zo is het ook, ja. Ja, dat klopt ook. En daarom spreekt hij ook, maar dat is in Thessalonicense over de kroon des roems. Maar ik heb het vers verder niet nader genoemd, omdat hij zegt dat de Thessalonicense zijn kroon des roems. Maar kroon brengt immers roem met zich mee. Kroon waarin hij kan roemen, betekent dat. Ik zal mij beroemen op de kroon die ik zal ontvangen. Want, zegt hij, wat je me nou tekort doet hier, dan krijg ik boven extra terug. Dus ik beroem me erop dat ik van jullie niks heb hoeven aannemen. Je hebt me trouwens helemaal niks aangereikt, ook, dus ik hoef ook niks aan te pakken. Hij zegt, dus het komt goed uit, dan krijg ik, dat heb ik dan nog te goed. Dat krijg ik dan boven. Ik weet niet of je als boekhouder geslaagd zou zijn hier, maar goed. Zo komen we dus terug in 2 Timotheus 4, vers 8. Waar dan staat, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke de Heere aan mij zal geven. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Want dat is rechtvaardig als men namelijk deelt in zijn vernedering. Dan zal men ook delen in zijn verhoging. Of om dan maar met Hebreeën 12 en Romeinen 8 te spreken. Wanneer men deelt in zijn kruis, dan zal men ook delen in zijn kroon. Dus hij zegt, ik zal dat krijgen, ik zal die kroon krijgen. In die dag, in zijn dag, dat is de dag van Christus uiteraard, hè? Die dag. Want de dag van Christus, dat is de Bijbelse term voor de gebeurtenissen waarbij de gelovigen uit deze bedeling voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En waarbij ieder weg zal dragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad, uit 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, en ook uit Romeinen 14. 14? Ja, ik dacht het wel. Ja, 14, ja. Ja, linkerbladzijde, linkse kolom, iets onder het midden, daar staat dat, ja. De dag van Christus. Het gaat er namelijk om dat het moment is waarop Christus zijn licht zal laten schijnen over wat er door onze lichamen gedaan is. En dat gebeurde straks na de opname van de gemeente. Die dag is dat. En in die dag zullen wij die kroon ontvangen om vervolgens met hem verheerlijk te worden. Want het gebeurt daarna. Daarna vindt namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus plaats. En daarover zegt hij dan ook, spreekt hij dan ook verder, de apostel. Hij zegt, niet alleen mij, en niet alleen aan mij zal de Heer dat geven, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Of ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Of aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Daar gaat het om. Iedereen krijgt dat. Alle gelovigen krijgen dat. Voor zover zij zijn verschijning lief gehad hebben. En zijn verschijning, dat betekent letterlijk zijn manifestatie, zijn openbaring zo ongeveer. Dat betekent dat de Heer die nu verborgen is in de toekomst zich zal manifesteren. Hij zal dus verschijnen in heerlijkheid uiteraard. Het is trouwens het woord wat we al besproken hebben, omdat het staat in vers 1 van dit hoofdstuk. Hè? Want er staat, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dat is hetzelfde. Want als hij verschijnt, verschijnt hij in zijn koninkrijk. En er staat, als hij in zijn koninkrijk verschijnt, zal hij levenden en doden oordelen. En dat is onder andere van toepassing op de gemeente uiteraard. En het is die verschijning van Christus in zijn koninkrijk waarnaar wij uitzien. En waarop wij onze hoop, ons geloof, ons vertrouwen gevestigd hebben.